Goedemorgen. Wat u hier ziet zijn twee vogels. En ik neem aan dat u zich nu een beetje afvraagt van, gaat het vandaag over twee vogels? Dan kan ik eigenlijk volmondig zeggen, ja, het gaat over twee vogels. Dan niet nu, maar zo een beetje gaandeweg zal ik laten zien wat die twee vogels nou eigenlijk voorstellen. Maar wat ik eerst wil doen is even kijken naar dat stukje wat net is voorgelezen door broeder Van Velde. Waar het hier om gaat is eigenlijk een verslag van een gesprek wat is geweest tussen de Heer Jezus en de fariseeën en de schriftgeleerden. En hierbij hebben de fariseeën eigenlijk een vraag gesteld. De vraag om een teken. En een teken staat in Gods woord eigenlijk altijd in verband met een profetie. En wat Jezus doet, hij geeft je eigenlijk een heel nauwkeurig, een heel goed antwoord op. En dat antwoord is namelijk, wat u hier ziet staan, een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. Nou, dat boos en overspelig geslacht, dat heeft alles te maken met de houding van de fariseeën en de schriftgeleerden en misschien ook wel dat volk. En dan gaat Jezus verder en hij zegt, maar het zal geen ander teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. En Jona de profeet, dat is nou waar het vandaag over zal gaan. Vervolgens zegt Jezus, nou dan met die termijn eigenlijk, hè, dat dan is Jona, dan is 3 dagen in die vis zit. Diezelfde termijn zal Jezus, of zal de zoon des mensen, zegt hij daar, in het hart der aarde zijn. Dat wil zeggen dat Jezus 3 dagen in de dood zal zijn. Maar voordat we nou gaan kijken naar die Jona de profeet, wil ik graag met u beginnen met gebed. Hemelse Vader, zo wil ik u danken dat we hier bij elkaar mogen zijn. Hier in Maren, waar we al zoveel jaren bij elkaar komen en waar ook al zoveel jaren dat woord met elkaar wordt gedeeld. Heer, en dat is heel bijzonder dat er ook al zoveel studies worden gedaan en ook op de zondagen dat er wordt gesproken. Heer, dat het gaat om uw woord wat mag klinken, Heer, en wat verder mag gaan zo. Wat op die manier mag voortrennen. Vader, ik wil u bidden, Heer, voor de dienst van vanmorgen, Heer, voor de woorden die mogen worden gesproken, Heer. Dat het niet zozeer mijn woorden zijn, maar dat het uw woorden mogen zijn. Dat de ideeën niet mijn ideeën zijn, maar dat het uw ideeën zijn. Vader, ik wil u zo bidden voor uw leiding. Heer, wilt u deze dienst alles geven wat nodig is. Dat bid ik u zo, in Jezus' naam. Amen. Nou, wat ik u niet wil onthouden in verband met Jona, dat is namelijk hoe er over Jona wordt gedacht. Want mij is gebleken dat daar heel verschillend over wordt gedacht namelijk. Daar zijn heel veel variaties op. En degene die je het meeste eigenlijk tegenkomt, die staat eigenlijk gewoon in mijn MBG-bijbel als voorwoord bij het boek Jona. Misschien ook wel in die van u. Bij sommige bijbels hebben dat. Die hebben bij ieder boek een voorwoord waar het boek over gaat. En zo ook bij deze. Maar deze gedachte kom je vaker tegen en dat wil ik u graag laten zien, omdat het alles verband houdt met hetgeen wat ik over Jona wil zeggen namelijk. En ik noem dat het voorwoord MBG bij Jona. En ik zal u dat voorlezen, maar u kunt ook meelezen. Daar staat namelijk, het Bijbelboek van de profeet Jona, genoemd naar de hoofdpersoon, bevat geen profetieën. Bevat geen profetieën, maar een verhaal over genoemde profeet. Dan gaat het verder. De prediking van dit verhaal heeft duidelijk een wereldwijd karakter. De liefde van God gaat niet alleen uit naar het volk Israël, maar ook naar de andere volkeren. Nou, en dat laatste, dat is natuurlijk zo. En het is ook geweldig dat Gods liefde uitgaat naar die andere volken. He, ook naar zijn eigen volk, maar ook naar de andere volken en eigenlijk naar heel zijn schepping. Maar in dat eerste stukje, daar staat, bevat geen profetie. En dat vond ik eigenlijk een beetje vreemd, omdat ik zo tijdens het lezen hierachter kwam dat het eigenlijk raar is, omdat Jezus eigenlijk daarnaar verwijst en als een mens, zeg maar, in zo'n voorwoord er iets bij zet, zeg maar, dat het dan opeens eigenlijk van veel minder waarde blijkt te zijn. Nou, voor mij was dat eigenlijk alle reden om te kijken van, nou, hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe zit dat nou met die Jona en met die profetie? En misschien kan dat wat duidelijker worden. Nou, na heel veel zoekwerk wat ik daarin heb gedaan, wat heel fijn was om te doen, is me eigenlijk dan eens gebleken dat Dat hele boek van Jona is eigenlijk één hele grote profetie. En niet alleen dat kleine stukje wat Jezus noemt. Nee, dat hele verhaal. Geschiedenis eigenlijk, want het is een echt gebeurd verhaal. Geschiedenis dus. En ik zal iedere keer even een kleine samenvatting laten zien van de dingen die ik verteld heb. En zo ook nu, dus we hebben het over Jona. En dat blijkt dan dus een hele grote profetie te zijn. En Jona staat namelijk soms voor de Heere Jezus Christus, maar Jona kan ook staan voor het volk Israël. En om het nu simpel te houden, dit wordt door elkaar gebruikt. Het is eigenlijk zo dat ik dat simpele zondagsschoolverhaal van dat mannetje in die vis, u laat zien dat het eigenlijk is een heel ingewikkeld en complex geheel. Maar ik weet niet of u bekend bent met Jona. Misschien zegt u wel, ik heb nog nooit van Jona gehoord. Dat zou heel goed kunnen. Dus ik wil dat in het kort even samenvatten. U ziet hier de plaats Nineveh. Waar het om gaat in Jona is dat in het begin van het boek, dan krijgt Jona de opdracht van God om naar Nineveh te vertrekken. En om daar te gaan spreken tegen die grote stad. Maar Jona heeft een ander plan. Hij vlucht en hij zoekt een schip en ze gaan varen. Ze komen op zee, er komt een enorme storm. Uiteindelijk wordt Jona overboord gegooid. Vervolgens komt hij in de vis terecht. En uiteindelijk spuugt die vis hem dan weer op het land. En Jona gaat nu wel naar Nineveh. Jona komt in die stad en ja, alle mensen komen tot inkeer. Vervolgens is Jona niet zo blij. Hij gaat zitten buiten de stad om te kijken wat God nu eigenlijk gaat doen. En hij zit daar bij een hut. En ja, hij zit daar dan om te kijken wat er nou gaat gebeuren eigenlijk. Hij zit somber in die zon. Vervolgens laat God in de nacht een boom opschieten. Dat is de zogenaamde wonderboom. En Jona verheugt zich daar zeer over. Vervolgens gaat die boom weer weg. En Jona is weer somber. En op het laatst volgt er nog een gesprek tussen God en Jona, waarin God de dingen uitlegt aan Jona hoe dat het nou eigenlijk zit. Nou, dat is natuurlijk heel kort. Ik heb gedacht, hoe kan ik u dat nou aan uw hart brengen, aan de dingen die ik daarin heb kunnen vinden, omdat u er ook wat aan heeft. Ik heb het als volgt gedaan. Ik heb een aantal vragen gemaakt. En dat zijn 7 vragen. Oh, u ziet hier nog even wat duidelijker waar dat het ligt. En de 7 vragen. Om u zeg maar door dit boek heen te loodsen, heb ik dan die 7 vragen. Maar ik zou eigenlijk met gemak 100 vragen kunnen maken. Want het is eigenlijk zo mooi. Het is gewoon heel mooi wat je daar kunt vinden in die geschiedenis van Jona. Maar die vragen, die zal ik u laten zien. En de eerste vraag is, die ligt misschien voor de hand. Waarom ging Jona niet naar Nineveh? Ik heb daar zelf eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Ik heb het gewoon aangenomen, Jona ging niet naar Nineveh. Maar daar zit een reden achter waarom Jona niet naar Nineveh ging. Wat is de betekenis van het overboord gooien van Jona? Er zit daar wel een betekenis aan. Ja dus. Hoe zit dat met die 3 dagen in die vis, die Jona in die vis doorbrengt? Waar staat dat nou voor? Wat betekent ten tweede malen? Wat betekent die hele stad komt tot inkeer? Wat betekent eigenlijk de naam Jona? En als laatste heb ik eigenlijk de vraag van nou, wat zegt dit alles nou eigenlijk ons? Wat hebben wij daar nou aan? Nou, ik denk dat we maar eens moeten kijken bij Jona 1 vers 1. Ik ga u iedere keer 1 of 2 versen laten zien eruit. Ja, dan met de tijd ontbreekt natuurlijk om het hele boek te gaan doen. Ik zou het wel willen, maar de tijd ontbreekt daar gewoon voor. Dus ik ga gewoon diverse versen laten zien. Maar ik begin bij Jona 1, vers 1 en 2. Wat we hier lezen is, het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Maak u op en ga naar Nineveh, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Nou, hoger opstijgen van het kwaad dan voor Gods aangezicht, dat gaat eigenlijk niet. Dat kan niet. Nou wordt er in het boek Jona eigenlijk niet zo gesproken over wat er nou in die stad aan de hand was. Maar als je dit leest, dan weet je dus, er was wel heel wat aan de hand. En wat je hier ook mooi ziet, is dat, ja, dat eerste, het woord des Heren kwam tot Jona. En Jona krijgt een opdracht. Jona krijgt de opdracht om naar Nineveh te gaan. En dat is iets dat vind je eigenlijk vaker in Gods woord. Dat woord des Heren komt tot iemand, komt tot die en die, en dan moest die eigenlijk zus of zo. Dus er zit vaak een opdracht aan vast als dat woord des Heren tot iemand komt. En ik was daar zo mee aan de gang en ik denk, ja, eigenlijk is dat bij ons ook zo. Kijk, zoals u hier in de zaal zit, u heeft allemaal, dan is Gods woord bij u. Eigenlijk is het zo dat dat woord van de Heer komt ook tot u. Door middel van dat woord. Maar ook door middel van de studies die u doet en de diensten die u volgt en het woord wat wordt gesproken. Iedere zondag weer. Dat woord komt ook tot u. Maar wat onze opdracht eigenlijk is, want voor ons zit er eigenlijk ook een opdracht aan. Dat is eigenlijk heel primair, is lees dat woord. Zoek dat woord. Ik denk wel eens dat we heel weinig dingen in het leven eigenlijk echt moeten. Ik hoop dat mijn kinderen dat niet horen. Maar dat moeten, dat het helemaal niet zo is. Maar dat we dat woord zouden zoeken. Dat we zouden zoeken, wat bedoelt u? Wat heeft u bedoeld met het verleden? Wat bedoelt u vandaag? Wat bedoelt u in de toekomst? Het staat er allemaal in. Alleen, je moet gaan lezen, je moet gaan studeren. En het is misschien altijd makkelijk, maar als je daarna gaat zoeken, dan laat God je die dingen zien. Kijk, als je dat woord hebt en je hebt het thuis gewoon in de boekenkast staan, misschien heb je er wel 4 of zo, maar ze gaan niet open, dan werkt dat woord niet. Gods geest gaat in je werken als je dat woord open doet. En dan kan het gewoon zijn dat er gewoon hele bijzondere dingen gaan gebeuren met je. Maar goed, dat wijkt een beetje af van Jona, maar daar denk ik aan als ik dit lees. Maar wat we zien, zeg maar, is dat Jona niet gaat naar Nineveh. En hoe zit dat nou? Je ziet hier nog even een klein plaatje van Jona die op weg gaat en die nu voor de keuze staat. Nou, wat ga ik nou doen? Ga ik doen wat God zegt of ga ik weg? Ga ik vluchten? Nou, we weten natuurlijk allemaal dat hij naar de zee is gegaan. Maar waarom nou? Waarom ging Jona niet? Nou, u ziet hier nog een kaartje. Dan met dat land Israël, misschien is de verhouding niet helemaal correct. Maar dat landje, dat is altijd omgeven geweest door vijandige volken. Altijd. En zoals dat heden ten dagen, maar zo was dat toen eigenlijk ook. En u ziet nu dat Nineveh, dat was een hele grote stad in het land Assyrië. En ja, dan met het land zorgde voor heel veel leed en strijd in het land Israël. En waarom Jona nou niet ging, is dus omdat hij in dat land was en omdat Nineveh zorgde voor heel veel leed en strijd in Israël. En God had gezegd, dat kun je verderop in het boek lezen, tegen Jona, ik ga die stad verwoesten. En daarom moest Jona daarheen om daar te gaan spreken. Maar Jona die dacht, nou, verwoest die stad maar, want dat is prima voor mijn volk. Want hij had dat volk zeer lief. En zo was dat volk eigenlijk verlost van een hele grote vijand. Dus waar je aan moet denken eigenlijk, is dat Jona niet ging naar Nineveh uit liefde voor zijn volk. En ik denk, dit is waar het om gaat, want dit moet u even vasthouden. Daar kom ik later weer op terug. Ik denk, als u een soort vergelijking zou willen, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan 1940, 1945. Dan ons land ook in een hele grote oorlog. En ja, wat we als in die tijd ook zo'n soortgelijke situatie bij ons zou plaatsvinden. Van ga naar Berlijn, verkondig daar het evangelie en het komt misschien goed. Dan zouden we allemaal gedacht hebben, nou, verwoest die stad maar. Dat een beetje een vergelijking. Vergelijkingen gaan natuurlijk ook niet altijd helemaal op, maar maar wat we ook zien is dat Jona die gaat naar Tarsis. En Tarsis is een plaatsje in Zuid-Spanje, of een stuk of een gedeelte van Zuid-Spanje. En hiervan wordt gezegd van dit stuk dat hier was nog nooit van God gehoord. Het was voor die mensen waarschijnlijk ook het laatste van de aarde. In die tijd dachten de mensen de aarde is plat. Ik denk heden dagen denken we allemaal dat de aarde rond is. Want dat is die ook. Maar om kort te zijn, waar het om gaat is, Jona ging niet uit liefde voor zijn volk. Nou, ik wil even kijken bij vers 3. Daar staat, maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, weg van het aangezicht des Heren. En hij ging naar Jaffo en hij vond een schip dat naar Tarsis zou gaan. En hij betaalde de vrachtprijs daarvan en ging scheep. Nou, hierin, in dit vers, zit het begin van de verwijzingen naar de Heere Jezus Christus. En wel ten tijde van Golgotha. Nou, dit wordt eigenlijk een hele reeks van dingen die ik u laat zien. En ik laat het ook steeds even onder elkaar zien. Van aanwijzingen, heenwijzingen. En wat je hier ziet, is dat Jona maakt zich op om weg te gaan van het aangezicht des Heren. Van de Heer Jezus weten we dat hij zich ook opmaakte om weg te gaan van het aangezicht des Heren. Hij geeft diverse keren in de evangelie aan dat de Zoon moet lijden. En als dat lijden dan ook echt gebeurt, hij hangt daar aan het kruis en hij spreekt ook de woorden, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan is hier sprake van een Godverlatenheid. En terwijl hij dat al diverse keren aangegeven had dat dat zou gaan gebeuren. Je ziet dat dat een beetje hetzelfde is. Ook weg van het aangezicht des Heren. Jona was weg van het aangezicht des Heren. En Jezus was weg van het aangezicht des Heren. En wat we hier ook zien is dat hij betaalde voor de vrachtprijs. Nou, dat betalen voor die vrachtprijs, dat heeft Jona zelf gedaan. En dat deed Jezus ook. Nou, zou het best kunnen zijn dat u zegt van, nou, ik vind het eigenlijk allemaal veel te ver gezocht. Hè, dat je dat er nou uithaalt. Maar dan zou ik zeggen, nou, hou in de gaten wat er dan verder komt. En je ziet zo'n heel mooi rijtje ontstaan van heenwijzingen naar Jezus. En dit is dan dat eerste lijstje. Wat we bij Jona zien is weg van het aangezicht van de Heere. En bij Jezus is dat mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En hij betaalde voor de reis, Jona. Jezus heeft ook de prijs betaald. We mogen weten dat we duur gekocht en betaald zijn door Jezus. En we weten dat hij zijn lichaam heeft afgelegd. Maar dat alles, dat was tot behoud van degene waarvoor hij was gekomen. En bij Jona, dat hij overboord gegooid was, dat was ook tot behoud van degene die bij hem waren, aan boord waren. Daarna ging de wind liggen en was de storm voorbij. Maar het was allebei tot behoud van anderen. Maar we gaan verder. Ik wil kijken in vers 7. Daar staat, en zij, dat zijn de scheepslieden, en zij zeiden tot elkander, komt, laat ons het lot werpen. En zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Dit is zeg maar ten tijde van de storm. Ze weten niet wat ze moeten doen en ze zoeken een oplossing. En ja, dan gebeurt er dus dit. Ja, en dat werpen van dat lot, dat gebeurt namelijk ook aan de voeten van de Heer Jezus. Bij dat kruis. Maar in dat werpen van het lot, daar zit een hele diepe betekenis. Kijk, heden ten dagen, als je zou spreken over het werpen van het lot, dan zou je meer denken aan een soort gokspel dan dat je denkt aan Gods woord. Maar er was een tijd dat God tot zijn volk sprak door middel van het werpen van het lot. Het heeft ook alles te maken met de verdeling van het land. En als u een voorbeeld wilt van het werpen van het lot, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan, als die hele geschiedenis is geweest dan met Judas, als dat heeft gespeeld, dat hij er niet meer is, laat ik het zo maar even zeggen, dan moet er een nieuwe apostel worden aangesteld. Nou, en dat wordt dan ook gedaan door middel van het werpen van het lot. En uiteindelijk wordt het dan dus Matthias. Dan hebben we, zij wierpen het lot en zij wierpen ook het lot bij het kruis. In vers 14, daar vinden we het bloed van een onschuldig man. Toen riepen zij, nog steeds de scheepslieden, net voor Jona overboord gaat, toen riepen zij tot de Heere en zeiden, ach Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. En leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk u behaagde. Kijk, hier wordt heel duidelijk gesproken over dat bloed, wat wordt vergoten van een onschuldig man. En wat hier ook al mooi is, is die laatste zin, hè? Want gij, Heere, hebt gedaan gelijk u behaagde. Je kunt hier iets in zien dat het ook volgens plan verloopt. Nou, dan heb ik er weer wat bij. Dan hebben we dus onschuldig bloed. En wat we van Jezus zien, is dat hij onschuldig ging aan het kruis. Dan wil ik kijken bij vers 15. Daar staat namelijk, en daarna namen zij Jona en wierpen hem in de zee. Kijk, Jona wordt eigenlijk in de dood geworpen. En hij is hiermee direct een beeld van Jezus zelf. En ja, zo is het ongeveer gegaan. Maar waar je dit nog vaker vindt, dat er iets in het water wordt gegooid, dat is bijvoorbeeld Mozes. Mozes wordt als babytje, wordt hij in dat mandje in de Nijl geworpen. En ja, eigenlijk was die Nijl was eigenlijk één heel groot graf. Ja, want al die baby's die gingen daarin. Dat was natuurlijk ontzettend. Maar Jona wordt eruit getrokken en is daarmee ook gelijk een beeld van Jezus zelf. In vers 17 vinden we dit. En de Heere beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Nou, dit zijn de 3 dagen. Dit zijn de 3 dagen waar Jezus zelf van zegt dat dit een profetie is. Nou, dan hebben we... Dus Jona wordt overboord gegooid en Jezus wordt gedood aan het kruis. Jona zit 3 dagen in de vis. En Jezus zit 3 dagen in de dood. Kijk, in het voorgaande hadden we gezien dat Jona uit liefde voor zijn volk niet naar Nineveh ging. En hier zien we dat Jona zegt, gooi mij maar overboord. En eigenlijk is het zo dat hij zegt van, nou, ik heb dat volk zo lief, gooi mij maar overboord. Neem mijn leven maar uit liefde voor dat volk. Ja, en waar vinden we dat nu nog meer? Weer bij Mozes. En wat hier speelt eigenlijk, dat is de geschiedenis dat... Dan is Mozes daalt van de berg af en hij ziet dat volk en hij ziet wat ze hebben gedaan. Hij ziet wat ze hebben gemaakt. Dat gouden kalf. En Mozes was woest. Hij was boos. En vervolgens heeft hij een gesprek met God en dat is dit. Toen keerde Mozes tot de Heere terug en zeide, ach, dit volk heeft een grote zonde begaan. Want zij hebben zich een gouden god gemaakt. Maar nu, vergeef hen toch hun zonde en zo niet, delg mij dan uit het boek dat gij geschreven hebt. He? Hij zegt ook eigenlijk van, nou, spaar dat volk, maar neem mijn leven. En dan is daar de Jezus die dan zijn leven echt geeft voor zijn volk en de wereld. Nou, ik ga nog even terug naar die 3 dagen in die vis. Die 3 dagen in de vis, dat is waar Jezus dus van zegt, dit is een profetie. Wat we hier zien is, Jona zit in de vis. En bij veel mensen leeft de vraag, die Jona, hoe zit dat nou met die Jona? Is die Jona nou dood of leeft die nou? Het is voor heel veel mensen is het een beetje vaag. Van nou, ja, nee, het is levend of dood. Ik denk dat, ja, het is misschien een beetje vreemd, maar het is een beetje allebei. Het moet ervoor doorgaan dat hij dood was, want hij was opgeslokt door die grote vis. Maar hij was ook levend omdat er staat dat hij sprak vanuit de vis. Het is een beetje vaag. Nou, dan met die 3 dagen is dus waar Jezus over spreekt. Het is niet zozeer dat ik dat zeg, maar dat is waar hij over spreekt. En ik denk dat dit verwijst naar de huidige tijd. Dus vandaag. 2 dagen. 2 dagen zijn nu voorbij. U weet, een dag is als 1000 jaar. 2 dagen zijn nu ongeveer voorbij. 2 dagen waarbij velen zich afvragen, die Jezus, is die nou dood of leeft die nou? Ziet u dat het ongeveer hetzelfde is? Kijk, voor u hier in de zaal is het gewoon duidelijk. Jezus leeft. Geen twijfel mogelijk. Maar er zijn een heleboel mensen buiten die denken, Jezus is dood. God is dood, je hoort van alles. Maar u ziet een beetje datzelfde. Het is een beetje verborgen. Het is een beetje vaag voor veel mensen. U ziet dan dus wat hetzelfde is bij Jona als bij Jezus. Nou, wat gebeurt er nou op die 3e dag? Wat gebeurt op die 3e dag? Dat vinden we in Jona 2, vers 10. En de Heere sprak tot de vis en deze spuwde Jona uit op het droge. Op die 3e dag gebeurt altijd iets heel bijzonders. In dit geval spuugt hij dan dus Jona uit op het land, op het droge. En dat vinden we bijvoorbeeld ook ergens anders in Genesis 1. Daar gaat het namelijk over de 3e scheppingsdag. En God zeide dat de wateren onder de hemel op 1 plaats samenvloeien en het droge tevoorschijn komen. En dat de aarde jong groen voortbrengen. Nou, ik zei al de 3e scheppingsdag, maar hier is ook sprake van nieuw leven. En er is ook sprake van het land, van het droge. U ziet de overeenkomsten, denk ik. En dit kan niet toevallig zijn dat het nou ook hier ook weer naar voren komt. Nou, bij ons lijstje komt er dan weer wat bij. Jona komt weer op het land en Jezus is opgestaan. En wat we dan zien is Jona 3, vers 1. Het woord des Heren kwam ten tweede male tot Jona. Maak u op en ga naar Nineveh. En breng haar de prediking die ik tot u zal spreken. Nou, die naam Nineveh, die heeft iets in zich van de wereld. Ja, en nu wordt het eigenlijk een beetje complex. Want Jona staat nu voor het volk Israël. Net zoals eigenlijk in Jona 1, vers 1, waar ik mee begonnen was. Daar heb ik toen verteld van dat woord kwam tot Jona met de opdracht. Jona 1, in het begin, verwijst het naar de tijd van Jezus. Waar het koninkrijk werd aangeboden. Maar zoals we allemaal weten, vond het geen doorgang. Het koninkrijk werd verborgen. Maar het wordt ooit wordt het voor een tweede maal aangeboden. En wel op de derde dag. Een dag is als 1000 jaar. Die derde dag, die gaat eens aanbreken. Dat gaat een keer gebeuren. Nou, nu is er nog een verschil tussen Jona 1 en tussen Jona 3. Tussen 1 en 3. Kijk, in Jona 1 werd er namelijk een reden aangegeven. Dat had dan alles te maken met die boosheid van Nineveh die opgestegen was. Maar in Jona 3 gaat het geheel anders. Daar staat namelijk, en breng haar de prediking die ik tot u zal spreken. Eigenlijk betekent dit, ga en spreek wat ik, God, tot u zal spreken. Kijk, God heeft hier zelf de hand in. En dan wordt het een heel ander verhaal. Want in de eerste keer hing het misschien af van mensen. Zou het misschien mis kunnen gaan. Maar de tweede keer gaat er absoluut niks mis. Want God voert zijn plan uit. Nou, en wat we dan zien is, Jona gaat. Jona gaat in de stad. Op de derde dag. En hij vertelt dus de woorden die God hem gaf te spreken. En wat we dan zien is, ja, de hele stad komt tot inkeer. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ik denk wel eens, als ik zou gaan evangeliseren ergens, nou, het zou geen effect hebben. Maar hier heeft het heel veel effect. Want er wordt gesproken van deze stad dat er 120.000 inwoners zijn. En er staat dus dat iedereen komt tot inkeer. Het is ook niet de helft of een percentage of wat dan ook. Nee, alles. Nou, dat is heel bijzonder en dat verwijst naar de tijd dat de wet zal uitgaan van Sion. Dat er leven zal uitgaan, echt leven zal uitgaan van Jeruzalem. Ik denk dat u in hetzelfde kader kunt denken aan wat wordt genoemd de grote opdracht voor het volk Israël. Ik weet niet of u dat zo kent, maar de grote opdracht voor het volk Israël staat bijvoorbeeld in Matteüs 28. Daar staat, gaat heen en maak al de volken tot mijn discipelen. Nou, dat wordt dan vervuld. Kijk, ik heb nog nooit gehoord dat dat nu al zo is. Dat er nu al reeds een volk, een discipel van Jezus zou zijn. En als dat in het verleden een keer zou zijn geweest, dan hadden we dat ook geweten. Want dat zal heel bijzonder zijn. Maar dat is het nog niet, dus dat komt nog. Dan ligt dat dus nog in de toekomst. Dan moet dat nog gaan gebeuren. En als u daar iets heel moois over zou willen lezen, misschien deze week, als u lekker in de zon zit, dan zou ik zeggen, kijk eens naar een misschien onbekend boek, maar Micha 4. Lees daar eens een keer in. Het is echt heel mooi. Nou, ik wil nog even kijken bij de naam Jona. Wat die naam Jona nou eigenlijk betekent. Nou, die naam Jona betekent duif. Dat is dus de eerste duif. En als je dat beter bekijkt, dan zit daar iets in van wilde duif. Maar het gaat nog verder. Je kunt namelijk ook kijken in het Hebreeuws. Wat staat er nou in het Hebreeuws? Dan zien we Jona met op het einde de letter H. Dat is in het Hebreeuws de letter He. En die geeft aan een naam, geeft hij een vrouwelijke vorm. Dan heb je dus eigenlijk wilde vrouwtjesduif. Dan is er in Gods woord nog een naam waar duif in voorkomt. En dat is namelijk, maar dan anders, maar dat is de naam Titus. Titus betekent namelijk ook wilde duif. Maar Titus heeft een mannelijke uitgang. En daarin zit het verschil. Jona verwijst naar het vrouwelijke. Denk bijvoorbeeld aan de bruid. En Titus verwijst naar het mannelijke. Denk bijvoorbeeld aan het lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is. Nou, als ik dit heel snel samenvat, dan heb ik eigenlijk weer die twee duiven. De ene, Jona, staat voor de wilde vrouwtjesduif en die verwijst naar de bruid. Dat wil zeggen het volk Israël. En Titus, de wilde mannetjesduif, verwijst naar het lichaam van Christus. Dat wil zeggen de gelovigen in Christus. Nou, en wat zegt dit nu alles eigenlijk ons? U ziet het al, zekerheid en vertrouwen. Zekerheid omdat zijn plan wordt uitgevoerd. Als we nu in Jona zien bijvoorbeeld dat in deze profetie dat er al een heel deel van is waargemaakt. Dan weten we gewoon zeker dat andere deel, dat zal ook worden waargemaakt. En voor God is het schijnbaar ook heel erg van belang dat we zouden weten hoe dat zit met dood en opstanding. Want het staat gewoon heel vaak in dat woord. Denk bijvoorbeeld aan Mozes, maar denk ook aan Jozef, maar ook aan Jona. En dat wat doodgaat, dat zal ook weer opstaan. Denk bijvoorbeeld aan andere dingen uit de schepping. Denk bijvoorbeeld aan de graan of aan een vlinder die een nieuw leven krijgt. Ik ga ook nog even terug naar dat stukje waar ik vertelde van nou, hij betaalde voor de reis. Weet u wel dat hij aan boord ging van dat schip? Hiervan zei ik dat verwijst naar de Heere Jezus Christus die ons duur gekocht en betaald heeft. He, dat houdt in dat we van hem zijn. Wij zijn zijn eigendom. En hij als onze Heer zorgt voor ons en hij geeft alles wat we nodig hebben. Hij geeft ons alles wat we nodig hebben. En als we dat gaan zien, dan geeft ons dat rust en vrede in ons hart. En ook heb ik gezegd, lees dat woord. Kijk, als je dat woord dan dus gaat lezen, dan gaat Gods geest gaat in je werken. En dan kan het gewoon zijn dat God in je leven dingen dan is mogelijk maakt die je zelf eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden. Dat woord wordt zo vaak onderschat. Lees het krachtige woord. Dan gaat dat woord gaat werken in je leven. Kijk, en als je dat woord dan hebt gelezen en je gaat het een beetje begrijpen, dan ga je dat ook weer doorgeven. En zo kan dat woord voortrennen. En het bijzondere met dat woord is als je dat deelt met anderen, dan wordt dat meer. En met de meeste dingen is als je deelt, dan wordt het minder. Maar als je Gods woord deelt met iemand anders, dan heeft iedereen meer. Ook degene die deelt. Ja, wat dit ook zegt is eigenlijk, dan met dat voorwoord. Ik heb u dat net even laten zien. Hè, dat wat mensen van denken van een stukje uit Gods woord, waar Jezus iets van zegt, dat zo tegengesteld is. Ik denk als u zoiets ziet, dan zouden eigenlijk gelijk alle rode lampen moeten branden. Dat u denkt van, hé, let op, als je iets uit Gods woord omlaag haalt, dat je zegt, nou, er zit geen waarde in, dat is gewoon heel gevaarlijk. Want je mist zoveel. Dan wordt het alleen maar een verhaal van een mannetje in een vis en, nou ja, uiteindelijk gaat hij dan wel spreken tegen volken en dat is dan misschien mooi, maar je mist zoveel van de betekenis ervan. Nou, ik wil dan nog even eindigen eigenlijk met even onze duif. Onze duif Titus. Zeg maar onze vogel. Kijk, deze vogel die spreekt rechtstreeks tot ons. He? Rechtstreeks tot ons. Dat gaat niet via via. Nee, dit spreekt tot ons. En waar gaat het nou over in deze brief aan Titus? Die hele brief die gaat namelijk over de gezonde leer. Dat staat in het begin, dat staat in het midden, dat staat aan het eind. Dat zit er helemaal in. En dat is wat hij ons wil zeggen. En wat is nu eigenlijk die gezonde leer? Dat staat in het midden van de brief. Dat is namelijk, dan is Titus 2 vers 11. En dat is dit. Want de genade Gods is verschenen. Heilbrengend voor alle mensen. Amen. Goed, ik wil graag eindigen met gebed. Hemelse Vader, we zijn dankbaar, Heer, dat we dit zo konden doen. Dat we bij elkaar konden komen, uw woord konden delen, Heer. En ik heb al gezegd, dan worden we daar allemaal rijker van. Heer, en we mogen zien in zo'n simpel verhaal als Jona, Heer, dat daar zoveel betekenissen in zitten. Zoveel heenwijzingen naar wat de Zoon heeft gedaan, daarbij dat kruis. Heer, en als we dat gaan zien, dan mogen we ook weten dat dat hele woord zit zo vol met kracht en waarde. Heer, en dat we dat iedere keer weer iets meer mogen gaan ontdekken wat dat woord tot ons te zeggen heeft. Vader, ik wil u ook zo bidden, Heer, voor de studie die ook deze week hier in Maarn mag klinken, Heer. Heer, dat ook weer dat woord mag klinken. Heer, ik wil u bidden voor daad, Heer, dat hij de juiste woorden mag vinden, Heer, om dat woord over te brengen. Vader, ik wil u danken, Heer, voor de gesprekken die we nog mogen voeren. Vader, ik wil u danken dat u de Heer bent van ons leven en dat we alles van u mogen verwachten. Amen.